Onze hulp is van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in der eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken van uw handen. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 63, het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van de dageraad. Psalm 63, het eerste vers. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 7, vers 10 tot en met 39. Vooraf doen we belijdenis van het heilig algemeen christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 84, vers 3. Dus we lezen eerst Johannes 7, vers... Na de geloofsbelijdenis en het zingen van Psalm 84, vers 3, lezen wij Johannes 7, vers 10 tot en met 39.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu Johannes 7 vanaf vers 10. Maar als zijn broeders opgegaan waren, toen ging hij ook zelf op tot het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem in het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel gemurmel van hem onder de scharen. Sommigen zeiden, hij is goed, en anderen zeiden, nee, maar hij verleidt de scharen. Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk van hem om de vreze der Joden. Doch als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in de tempel en leerde. En de Joden verwonderden zich, zeggende, hoe weet deze de schriften, dat hij ze niet geleerd heeft? Jezus antwoordde hun en zeide, mijn leer is mijne niet, maar desgene die mij gezonden heeft. Zo iemand wil, dus zelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen of zij uit God is, dan of ik van mijzelf spreek. Die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar die de eer zoekt desgene die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Wat zoekt gij mij te doden? De scharen antwoordden en zeiden, gij hebt de duivel. Wie zoekt u te doden? Jezus antwoordde en zeide tot hen, één werk heb ik gedaan. En gij verwondert u allen. Daarom heeft Mozes u lieden de besnijdenis gegeven. Niet dat ze uit Mozes is, maar uit de vaderen. En gij besnijdt een mens op de Sabbat. indien een mens de besnijdenis ontvangt op de Sabbat, opdat de wet van Mozes niet gebroken worden, zijt gij toornig op mij dat ik een gehele mens gezond gemaakt heb op de Sabbat? Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel. Sommigen dan uit die van Jeruzalem zeiden, is deze niet, dien zij zoeken te doden? En zie, hij spreekt vrijmoediglijk en ze zeggen hem niets. Zouden nu wel de oversten waarlijk weten dat deze waarlijk is de Christus? Doch deze weten wij van waar hij is. Maar de Christus, wanneer hij komen zal, zo zal niemand weten van waar hij is. Jezus dan riep in de tempel, lerende en zeggende, en gij kent mij, en gij weet van waar ik ben. En ik ben van mijzelf niet gekomen, maar hij is waarachtig die mij gezonden heeft, welke gij lieden niet kent. Maar ik ken hem, want ik ben van hem, en hij heeft mij gezonden. Ze zochten hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uren was nog niet gekomen. En velen uit de scharen geloofden in hem en zeiden, wanneer de Christus zal gekomen zijn, zal hij ook meer tekenen doen dan die welke deze gedaan heeft? De Farizeeën hoorden dat de scharen dit van hem murmelden. En de Farizeeën en de overpriesters zonden dienaren opdat zij hem grijpen zouden. Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd ben ik bij u, en ik ga heen tot degene die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken, en gij zult mij niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen. De Joden dan zeiden tot elkander, waar zal deze heen gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Zal hij tot de verstrooide Grieken gaan, en de Grieken leren? Wat is dit voor een reden die hij gezegd heeft? Gij zult mij zoeken en zult mij niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen? En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover de schriftlezing.
De tekstwoorden die we samen gaan overdenken, kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u zojuist is voorgelezen, wel uit Johannes 7, vers 37, het laatste gedeelte. Daar staat, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Vragen wij nu eerst om de zegen van de Heer. Heere des hemels en der aarde, voor de tweede maal op deze dag roept u ons hier samen in dit kerkgebouw, waar de stad om ons heen druk is vanwege de sportevenementen, waar het draait om de menselijke prestaties, de menselijke kracht. Heere, zo wordt hier in de stilte van dit kerkgebouw nog uw kracht ten gehore gebracht. Want we lazen het zo, komt allen tot mij die dorst heeft en drinken. O Heere, en die oproep, die vraag, die nodiging, die komt tot ons allemaal. En dan is het uw goedheid, o Heer, en uw genade. Dan hoeven wij ons niet te verheffen boven degene die daar buiten zijn. Daar buiten hun best doen voor die prestaties. Maar dan mogen we hier neerzitten onder uw woord als zondaren. Zoals we vanmorgen hoorden. Als wilde beesten die getemd moeten worden. O Heere God, wilt u dat werk in ons aanvangen of voortzetten? Want dat hebben wij allen zo nodig. Maar ook die voortzetting, o Heere, wanneer wij daar iets van hebben mogen ervaren, van die levendmaking, wilt u dan ook verder werken in ons en door ons, opdat wij tot uw eer en verheerlijking van uw naam mogen leven op deze aarde, op de plek waar u ons hebt gesteld. En daarom bidden wij u ootmoedig om een zegen over het woord dat vanmiddag tot ons komt. Een aloud woord, o Heere, van een van uw knechten, die het eenmaal heeft uitgesproken, waar we vanmiddag nogmaals van mogen horen. Heere, en daar zijn we hier bijeen als mensen van een gemeente. En u kent ons ieder en allemaal persoonlijk. U weet wat er in het diepste, in het binnenste van ons hart leeft. En u weet ook, Heere, wat wij nodig hebben. De ene vermaning en de andere vertroosting. Heere, wil werken door uw Heilige Geest. Sla niemand over, opdat er niemand naar buiten hoeft te gaan die zegt, ik ben hier tevergeefs geweest. Heere, wilt u zo, dat wij zo een lichtend licht mogen zijn in deze stad. Wilt u ons nabij zijn, ook in het spreken, in het lezen, maar ook in het luisteren, want we hebben dat zo nodig. Heere, wij bidden u voor een ieder die het moeilijk heeft. Gedenk, o Heere, waar ziekte en zorg en nood en pijn is. Maar we mogen u ook danken, Heere, voor het feit dat Stefan van Leeuwen weer hier in ons midden mag zijn na een lange tijd van afwezigheid, waarin hij zijn kracht heeft ingezet daarvoor de vluchteling. O Heere, wat is de nood groot op deze aarde? Al die vluchtelingen die moeten vluchten omdat zij vervolgd zijn, in nood zijn, om wat voor reden dan ook. Het is een gebroken samenleving waarin wij leven. Juist ook in deze tijd waar de Satan rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar we zijn hier nog bijeen in de rust van het kerkgebouw. U vergunt het ons nog, dat we in de vrijheid uw woord mogen verkondigen. We weten nog niet hoe lang het zal duren voordat de verdrukkingen ook ons zullen bereiken. Maar boven alles, o Heere, u regeert en u staat erboven. Geef ons zo een gezegend samen zijn deze middag. Verhoor ons gebed om Jezus wil, uit genade alleen. Amen. Dit zou het moment zijn voor de collecte. Die is aan de uitgang, zoals u weet. De eerste voor de eredienst. De tweede voor de onderhoud, kerk en pastorie. En de derde voor algemene kostenkerk. Maar laten we nu eerst gaan zingen uit Psalm 42, vers 1, 4 en 5. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En wat er verder volgt in het eerste, het vierde en het vijfde vers. Geliefde gemeente, de Heer Jezus maakt in Johannes 7 van een treffende aanleiding gebruik om aan de rijkdom van de hemelse genadegave door hem verworven voor te stellen en aan te prijzen. De tekstwoorden verplaatsen ons naar het Loofhuttenfeest. Dit duurde 8 dagen. Jezus was er al vanaf de 3e dag en heeft al die tijd gepreekt. Het is nu de laatste dag van het feest geworden. De schare is samengekomen in de voorhof van de tempel om dan straks weer heen te gaan naar huis. En dan, nog 1 keer, richt Jezus zich tot de grote schare. Met al de drang van zijn middelaarsliefde spreekt hij tot hen, zinspelend op een van de symbolische handelingen van het feest, de waterplenging. Met een krachtige stem roept hij het uit: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. We gaan er vanmiddag ook naar luisteren, gemeente, en schrijven boven deze woorden een genadenodiging tot de wateren des levens. En we letten daarbij dan op 3 dingen. De behoefte die ze veronderstelt, de bron die ze aanwijst, en 3, de verkwikking waartoe ze lokt. Dus de behoefte, de bron en de verkwikking. De behoefte die ze veronderstelt. Dorsten. Wie van ons weet niet wat dat inhoudt? Wie van u zag niet verlangend uit naar een vermoeide dag of naar een lange reis, terwijl het zo heet was, naar een verfrissend glas water? Wat echter de betekenis van het woord inhoudt, vraagt dat niet in de eerste plaats aan een westerling, maar stelt die vraag meer aan iemand uit het oosten. Voor een oosterling is er toch geen behoefte zo diep dan dorst te hebben. De reden hiervan is niet zo ver te zoeken als we bedenken dat de hele luchtstreek daar de behoefte aan water verdubbelt. En dat terwijl water juist daar schaarser is. Eigenlijk kunnen wij westerlingen ons er geen voorstelling van maken hoe een reiziger in het oosten die daar reisde over slechte wegen of door hete zandwoestijn, te voet of op een rijdier, versmachtend uitzag naar een slok verkwikkend water. Menig pelgrim of lastdier vond in deze dorre zandzee de dood, vanwege de ontzettende dorst die hem kwelde. Denk hierbij aan Hagar en Ismaël in de woestijn, nadat ze verdreven waren uit de tent van Abraham. Dorsten, dat doet me ook denken aan iemand die aan het kruis werd geslagen. Vaak dagen achter elkaar aan het kruishout hing met brandende koortsen in zijn lichaam, terwijl zijn tong als geklift was van de dorst. Ja, gemeente, en wie stelt zich hier niet voor ogen die grote kruisleider, Jezus Christus, die de mensen in alles gelijk is geworden en aldoor riep: mij dorst. Voorwaar, ooit heeft iemand het volgende hiervan gezegd: honger is een pijn van het vlees, maar dorst is een pijn van het bloed. Het is geen wonder dat daarom op vele plaatsen in de Heilige Schrift het dorsten als beeldspraak wordt gebruikt om daarmee de geestelijke behoeften van de mens te kennen te geven. Jesaja stond dit beeld voor ogen toen hij uitriep: o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En de dichter van Psalm 42 heeft gezegd: gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo dorst mijn ziel tot u, o God. Dit zei hij om zijn sterke begeerte naar de Heere te kennen te geven. Het is ook dit beeld dat Christus voor ogen staat als hij de geestelijke nooddruftige toeroept: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Dorsten. Het duidt niet iets tastbaars aan, niet iets wat je kan aanraken. Het geeft daarentegen een gemis te kennen van iets dat allernoodzakelijkst is. Het is een behoefte die uit een grote leegte zijn stem verheft en roept. Zo nu, gemeente, missen u en ik van nature het allernoodzakelijkste. We missen God, de bron en oorzaak van alle leven, troost en zaligheid. Immers wij zijn vreemdelingen van de verbonden der belofte, wat de inhoud betreft zeker, en staan zonder God in de wereld. Dit maakt onze rampzalige toestand uit. Dit veroorzaakt in onze ziel een leegheid die bewust of onbewust roept om vervulling. Slaan wij een blik op het leven van de mensen, of is er op allerlei manier een vragen en jagen naar de lessing van deze dorst. Nooit verzadigd wendt de mens zijn begerige mond naar alle kanten. Het lege hart zoekt alles in te drinken wat toch nooit haar leegheid kan vervullen. De wijsheid in de wereld heeft zich opgemaakt om in deze schreeuwende nood de ziel van de mensen te voorzien. Hij heeft getracht wijsheid bij te brengen, hem cultuur en beschaving te geven en wat dan niet. Maar onze oververzadigde 21ste eeuw blijft begeren en blijft dorsten. Want het hart wordt niet verzadigd en het oog houdt niet op met vragen. Hier past het overbekende, maar niet minder inhoudsvolle woord van Augustinus. Gij hebt ons tot u geschapen, o God. En onrustig is het hart, totdat het rust vindt in God. Voorwaar, daar is een volk op aarde dat de betekenis van die woorden in de praktijk van het eigen zielenleven ervaart. Dat aan de ene kant het lege van al wat de wereld biedt inziet, de schat van het grote wereld rond kan hun arme hart niet meer vervullen, maar aan de andere kant hebben ze iets ontdekt van de volheid en zaligheid die er ligt in het goddelijke wezen. Voor hen is God nu zo beminnenswaardig en begeerlijk, en dat om zijns naams wil, zodat ze met recht gaan dorsten naar God. Dorsten, het geeft een gemiste kennis, zo zeiden we. Dus wat worden ze dan? Wel, missers van God. Door dit gemis worden ze geoefend, opdat ze hun behoefte zien. En daardoor worden ze vernederd, en uit deze vernedering gaan ze tot hem roepen. En zo leren ze uit hun godsgemis schreeuwen tot God. Als ze zien op hun ellende en schuld, verschrikken ze voor Gods majesteit, gerechtigheid en heilige wet. Maar nochtans, uit kracht van de ingestorte liefde van God, krijgen ze zulk een betrekking op de Heere, dat ze met Job kunnen zeggen, al dode mij de Heere, zo zal ik nochtans op hem hopen. En weet u, ze durven met Asaf nog niet te zeggen, bezwijkt mijn vlees in mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten, mijn deel in eeuwigheid, maar wel dit. Nevens u lust mij niets op de aarde. En daarom kan niets en niemand hun zo uitgebreide zielsbehoefte vervullen dan God met en door zichzelf. Ja, dit is een kenmerk van een waarlijk ontdekte zondaar. Dat ze gaan schreeuwen en dorsten om God zelf. Dit doet hen vaak met sterke roepingen en onder tranen de dichter nazeggen, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo dorst mijn ziel tot u, o God, naar de levende God. Maar gemeente, om bij God te komen is een middel nodig. En daarom leren ontdekte zondaren ook dorsten naar Jezus, naar hem die de weg, de waarheid en het leven is. De fontein der hoven en de put der levende wateren, waardoor ze weer met God in een verzoende betrekking kunnen gesteld worden. Hij toch is de fontein die de genade wateren uit de drie enige God tot hun ziel kan doen stromen. O, dat doet ze wel eens uitroepen. Hoe lang nog, o Heere, hoe lang nog? Mijn ziel ligt voor u aangezicht als een land dor en mat zonder water. Aan dit dorsten naar God en naar het middel om tot God te komen, namelijk Jezus, is ook verbonden een dorsten naar vergeving en verzoening. Ze leren bij voortgaande ontdekking steeds meer de diepte van hun ellende en walgelijkheid van hun bestaan te zien. Hoe dieper ik poog te delven, hoe meer bederf ik ontmoet. Het gewicht van Gods toorn en de strafeisende gerechtigheid van God jegens de zonde is hen geopenbaard. De last van een beschuldigend geweten drukt hen ter neer. Maar diep in hun hart dorsten ze naar de schuldvergevende liefde van God in Christus. Aan dit alles is tenslotte ook verbonden een dorsten naar heiligheid. Ze leren de macht van de zonde kennen. Hun hart geeft zoveel onreinheid op. In hun ziel is een reine begeerte gelegd door de Heilige Geest om, indien het mogelijk zou zijn, volmaakt voor de Heere te leven. En zo ontstaat bij hen een dorst naar de bron van heiligheid, naar de wateren des levens. Wel nu, gemeente, voor die zo uitgebreide nood is er vervulling. En daarom letten we in de tweede plaats in deze genadenodiging tot de wateren des levens op de bron die ze aanwijst. Het Loofhuttenfeest, ook wel het feest der tabernakelen genoemd, dat was een van de drie grote feesten. Een van de drie grote feesten die jaarlijks in Jeruzalem werden en nog worden gehouden. Dit jaar was dat van 20 tot 27 september. Uit alle richtingen van het land trok men dan naar de heilige stad. Daar woonde men 8 dagen lang bij elkaar in tenten. Deze tenten waren van loof, dat zijn bladeren, gemaakt en versierd met bloemen en vruchten. 'S Avonds werden de hutten met lampen verlicht. En wat de vreugde volkomen maakte, was dat het feest plaatsvond aan het einde van de wijnoogst, waarbij de vruchten van de oogst aan de Heere in het heiligdom gebracht werden. Heel het Loofhuttenfeest had als doel het symboliseren van Israëls tentenleven in de woestijn, waar zij als vreemdelingen doortrokken naar het beloofde land. En toch was er nog iets in deze plechtigheid waarvoor zij geen vergelijking hadden, namelijk de steenrots die aan het volk water verschafte. En daarom kwam er in later tijd een nieuwe plechtigheid bij tijdens het vieren van het Loofhuttenfeest, de zogenaamde waterplenging. En op dit gedeelte van het feest heeft onze tekst een bijzondere betrekking. De waterplenging geschiedde als volgt. Na afloop van het morgenoffer, dat iedere dag plaats had, ging de hoge priester aan het hoofd van een priesterschare en onder toeloop van de feestgangers af naar de bron Siloa, gelegen aan de voet van de tempelberg. De hoge priester droeg een gouden kruik in zijn hand, die hij daar vulde met bronwater en vervolgens terugdroeg naar het heiligdom. Hij werd dan gevolgd door een menigte van het volk, die al juichend de woorden aanhieven uit Jesaja 12 vers 3. Wij zullen water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. In de voorhof der priesters aangekomen werd dit water, gemengd met de offerwijn, ten aanzien van het ganse volk uitgegoten en de gouden kruik werd geplaatst op het altaar. Terwijl de menigte voor de tweede maal de woorden uit Jesaja 12 vers 3 aanhief: wij zullen water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Zag nu deze zinnenbeeldige handeling van het waterscheppen in de eerste plaats op het drinken van het volk Israël uit de steenrots in de woestijn. Ze hadden in de tweede plaats nog een hogere betekenis. De steenrots zelf was het symbool van Christus. Naar Paulus' woord namelijk: de steenrots die volgde was Christus. En zo wees het symbool van de waterplenging of het waterscheppen dat op deze steenrots zag ook heen naar de wateren der genade en de stromen des geestes welke de Heere schenken zou in en met de Messias. Door de door hem verworven geest die uitgestort werd op de Pinksterdag, om te vervullen het woord dat Jesaja profeteerde: ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. Wanneer we terugkeren naar onze tekst, verkeren we op de laatste dag van het feest. Voor de laatste maal heeft de ceremoniële handeling van de waterplenging plaats gehad. En het is met het oog hierop dat de zaligmaker zich tot het volk richtte en luid verkondigt: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Het is hier alsof de Heer wil zeggen, wat nu de vreugde van het waterscheppen zinnenbeeldig belooft, kom ik in waarheid en wezenlijk vervullen. Blijf nu niet aan het beeld hangen, maar zie op mij. Het teken kan u wegvallen, nu de zaak zelf gezien kan worden. Christus is toch de betekenende zaak van alle schaduwen en offers uit het Oude Testament. Hij is het einde van de wet en de ceremonie. Zo iemand dorst, die komen tot mij, roept Christus. Hij toch is de geliefde gescheurde steenrots, gelijk Mozes de rots geslagen heeft in de woestijn. En zo is ook Christus geslagen. Ja, hij is van God geslagen en verdrukt. Hij is van God tot zonde gemaakt en heeft alzo van de kribbe tot het kruis de last van de zonde en de plagen op zich genomen. Wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Hij is geslagen in de bange en bittere lijdensweg. Hij is de steenrots Israëls, die Israël opnam met zijn armen en gedragen heeft op zijn schouders alle dagen van ouds. En nu? Hij ligt neer in het Gethsemane's hof, waar wij hem bij monden van Psalm 22 horen zuchten. Op u hebben de vaders vertrouwd en zijn uitgeholpen, maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht bij het volk. Hij, de steenrots van Israël, is geslagen, als daar in menigte de geeselstriemen zijn rug doorploegen in het rechthuis van Pilatus. Ploegers hebben op mijn rug geploegd, zij hebben hun voren lang getogen. Hij is geslagen op Golgotha's kruis, als hij de ganse last van Gods toren draagt aan het vloekhout. Verstoken, verlaten van de gunstige nabijheid van zijn vader, roept hij het uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar gemeente, opdat hij nu zo geslagen is, heeft uit zijn wonden dat dierbare bloed gevloeid. Dat bloed dat reinigt van alle zonde. Want vanuit die zijde door ons doorstoken, vanuit dat bloed door ons vergoten, daalt zijn ontferming op ons neer. Mozes heeft de rots geslagen in de woestijn en terstond vloeide er water uit. Zo ook is de steenrots van Israël geslagen. Met de slagen van het heilig ongenoegen van God, met de slagen van het strafeisend recht vanwege een geschonden en beledigde wet, maar zo vloeit daar uit die geslagen rots ook de liefde en ontferming, waarmee een drie-enig God de zondaar vanuit de stilte van de eeuwigheid beminde. Hier wordt het woord van Jesaja vervuld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hier ziet u nu, zondaar in ons midden, de fontein ontsloten tegen de zonde en de ongerechtigheden van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem. Van deze heilsfontein gaat de nodiging uit tot armen en ellendigen. Tot naar God schreeuwende en dorstende zondaren. Hier hebt u de bron die onze tekst aanwijst. De levensbron die klaarder dan de zon het heugelijk licht doet aanschouwen. Laten we daarvan eerst gaan zingen uit Psalm 36 vers 3. genadenodiging tot de wateren des levens. We hoorden van de behoefte die ze veronderstelt, de bron die ze aanwijst en tot slot de verkwikking waartoe ze lokt. Toen Mozes op de rots geslagen had, kwam het water in grote overvloed eruit. En zo is het ook met de steenrots Jezus Christus. Zijn bloed heeft gevloeid. En nu is er een stroom van genade tot reiniging van de grootste zonde. Het is een onuitputtelijke bron waarvan de drie enige God de verborgen ader is. O, daarom, alle gij dorstige, kom tot deze wateren. U die van God vreest verslagen te worden, vlucht maar. Vlucht maar tot deze geslagen steenrots. O alle bedrukte, ongetrooste, door onweder voortgedrevene, hier is de fontein van genade en barmhartigheid ontsloten. Deze wateren zijn verkwikkend, reinigend, genezend. Er is geen smart of er is troost voor. Er is geen zonde of er is reiniging voor. Er is geen wond of er is genezing voor. Ja, gemeente, deze wateren zijn tot rijke verkwikking voor allen die dorsten. En wie van dit water drinkt, het zal in hem worden als een fontein, springende tot in het eeuwige leven. U vraagt, maar waarin bestaat dan dat komen? Wel, het is een komen in de genegenheden en uitgangen van de ziel. Het geeft te kennen dat de ziel de kracht van Jezus' nodiging ervaart. Zelf heeft ze haar eigen rampzalige toestand leren kennen. Buiten Christus ziet ze zich als een gans verloren schepsel. Maar daarentegen is Christus voor haar zo vol, zo rijk, zo beminnelijk, noodzakelijk en onmisbaar geworden. Het gaat hier als met een dorstige woestijnreiziger die al zo lang uitzag naar een teug verkwikkend bronwater. Maar dan heft zijn rijdier zijn kop omhoog. Het ruikt water en het versnelt zijn pas. Dit voorspelt de reiziger dat de plaats van verkwikking nabij is. O, hierover kan hij zijn blijdschap niet bedwingen en daarom roept hij het zijn medepelgrims toe. Een oase, een oase. En zo ook, gemeente, is het met de ziel die tot deze fontein komt. Zij heeft maar één doel voor ogen. Maar één begeerte vervult haar. En dat is Jezus Christus. Daar strekt zich al haar lust en liefde heen. Buiten hem is toch de dood. Buiten hem moet ze jammerlijk omkomen. Buiten hem is het niets dan een rampzalige woestijn. En daarom roept ze het uit vanuit die woestijn. O Heere. Mijn ziel en lichaam hijgen naar u in een land dor en mat van water. Zonder water. Vanuit die woestijn vlucht en zoekt ze. Zoekt ze tot de fontein van het water des levens. Vanuit het Sodom der zonde tot het Zoar der behoudenis. Vanuit de wildernis naar Kanaan te komen. Voor zo een wordt het omkomen in zichzelf. Een wanhopen aan zichzelf. En wat nu alles afsnijdt is dit. Dat ze leren dat ze niet kunnen komen. Daar zien ze dat ze geen voeten hebben om tot hem te gaan. En geen handen hebben om hem aan te grijpen. Daar leren ze hun machteloosheid kennen. En daarbij de kracht van hun verdorvenheid. Die hen met duizend touwen naar beneden trekt. Ja, dat doet hen nu zo vaak in deze woestijn ter neerliggen en klagelijk wenen. Hier wordt vervuld. Ik zal ze voeren met geween en met smeking zullen ze komen. Ja, dan roepen ze met de bruidskerk. Trek mij, Heere, en ik zal u nalopen. Want zonder u kan ik niet zuchten. Nog van hier naar boven vluchten. Zonder u niet zijn verblijd. Schoon gij goede tieren zijt. O eeuwig wonder van aanbiddelijke ontferming. Voor wie tot die steenrots mag komen om te drinken. O zeker, het komen tot die steenrots is geen weg naar het vlees. Het is een weg van omkomen en sterven aan zichzelf. Het is een weg waarin het verdoemelijke en hoogmoedige ik ten diepste vernederd wordt. Want wie tot deze fontein komt, is een ten dode opgeschrevene, een gans ontblote en ontledigde zondaar, die onder eigen wetsbetrachtingen de dood leerde schrijven. Want zie, de wet geeft niets anders dan slagen. Gods gerechtigheid verschrikt ze. En Jezus heeft geen troost voor haar, zolang zij, al is ze dan ook bedekt, het zoekt in eigen voornemens en werken der wet. Maar waar ze nu denkt om te komen, daar wordt ze juist in de weg van het sterven behouden. En in een weg van verloren gaan, vindt ze het leven. En dat alles alleen door die geslagen steenrots. Waar ze denkt van dorst voor eeuwig om te komen, daar mag ze nu water scheppen. Met vreugde uit de fonteinen des heils. Waarom? Omdat die gezegende borg aan het kruis het moest uitroepen, mij dorst. Waar ze denkt de toren van Gods eeuwig te moeten ondervinden, daar ontmoet ze Gods vriendelijk aangezicht. Waarom? Omdat die dierbare Immanuel in de nacht van zijn lijden die gunst onthouden is. Drinken, ja, dat geschiet waar een zondares wenend aan Jezus voeten ligt. Waar een tollenaar afgaat, ja, hoe? Gerechtvaardigd naar zijn huis. Waar een Maria haar Rabboni stamelt. Waar een Thomas het uitroept, mijn Heere en mijn God. En waar een Petrus onder tranen beleidt, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Gemeente, we hebben samen nagedacht over de behoefte, de bron en de verkwikking van de wateren des levens. De grote vraag komt nu tot ons. Kennen ook wij voor eigen hart iets van deze zaken? Of hebben wij nog genoeg aan de wateren van deze wereld? Want ook de wereld nodigt. In vele vormen, met luide stem, drink van de wijn die ik gemengd heb. De wereld biedt u een echter de beker der bedwelming aan, om dan straks de verschrikkelijke realiteit te ontdekken, eeuwig om te komen. Eeuwig te smachten naar één druppel water. En dan te weten dat u de wateren des levens veracht hebt. Wee degene die op zo'n grote zaligheid geen acht hebben geslagen. O gemeente, te midden van alles wat wisselt, alles wat verandert, klinkt daar nog altijd één stem, krachtig en zeker. Te midden van de feestdrukte in de tempel verhief Jezus zijn stem. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Niet één keer, niet twee keer, maar altijd nog klinkt die stem door tot oud en jong, rijk en arm, ja wie we ook zijn. Op de laatste dag van het feest houdt Jezus zelfs niet op met roepen. En zo ook nu, naarmate er minder tijd te verliezen valt, is de kracht van zijn woord, de lokking van zijn liefde, nog sterker. Ja, hier geldt het woord van Jesaja. De ganse dag heb ik mijn handen uitgebreid tot een wederstrevig volk dat wandelt op een weg die niet goed is. Ja, hier klinkt Jezus woord ons tegen, Jeruzalem, gemeente van de Jeruzalemkerk. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Daarom, het komen tot deze wateren des levens is voor u en ik de grootste noodzaak. Want daarbuiten is een eeuwig zielsverderf. Is er bij ons al een behoefte aan die wateren des levens? Zo ja, dan is dit het rechte kenmerk dat we niet tevreden zijn met die dorsten zelf. Hoewel hier reeds enige zaligheid en zoetheid in ligt, nochtans is het alle oprechte van hart te doen om te komen tot het geloof, dat hier onder de benaming van drinken voorkomt. Sta dan maar veel naar ontdekking. Wees niet tevreden met algemeen werk, want een algemene werking van de Heilige Geest kan ons brengen met onze schuld voor God, maar niet onder God. We hebben daarom de zaligmakende werking van de Heilige Geest zo nodig. En daardoor worden we een arme, ontledigde zondaar die op geen andere grond kan rusten dan op de volle borggerechtigheid van Immanuel. Daardoor alleen worden alle deugden van God opgeluisterd. De Vader is bevredigd en de zondaar is weer in God teruggebracht. Zo alsof hij nooit zonde gekend of gedaan had. En daarom, oprechte van hart, mochten we maar veel verwaardigd worden om onze lege vaten aan de Heere te tonen. Hij kan ze vullen met de wateren des levens. Laat, om te komen tot die fontein, de bede van de bruidskerk de onze zijn. Trek mij, Heere, en wij zullen u nalopen. En u, die drinken mocht uit deze fontein, wat kracht ligt er toch in deze wateren? Ja, Christus zegt tegen de Samaritaanse vrouw in hoofdstuk 4, het zal in hem worden een fontein, springende tot in het eeuwige leven. Hier op aarde, het meest zegt der ellende, is dat water voor u al zo zoet, maar wat zal dat zijn als u er straks in de nooit gestoorde zaligheid de volle verzadiging ervan zult genieten. Namelijk dan, wanneer uw pelgrimskleed veranderd wordt in het kleed der gezaligden. En wanneer uw rijstaf ingeruild zal worden voor de palmtak der overwinning. Om dan voor eeuwig de verzadiging van vreugde te genieten en de liefelijkheden aan Gods rechterhand. Dat zal het eeuwige loofhuttefeest zijn. Daar zal de zuivere rivier van het water des levens zijn, voortkomende uit de troon van God en van het Lam. En daar zullen dan de blijde zangers staan, de speellieden op de harp en cymbel slaan, en binnen u al mijn fonteinen wezen. Amen. Laten we de Heere bidden en danken. O Heere, heilige en genadige God, zo mochten we in dit middag u nog een ogenblik nadenken over een gedeelte uit uw heilig woord. Ja, die rijke nodiging om te komen tot het heil, om te drinken uit die fonteinen. O Heere, geef dat er nog vele harten geneigd zullen worden om daartoe te komen. Zoudt u zo dit gebrekkige woord gebracht door een van uw kleine dienstknechten nog willen zegenen. O Heere, gaat u met ons op naar huis. En gaat u met ons de week in die vandaag begonnen is. Opdat wij daar iets van mogen uitstralen en uitdragen op de plek waar u ons hebt gesteld. Heere, heb dank voor alles wat u schonk in deze dag. Ondanks dat er geen predikant op deze kansel mocht staan, mocht dat woord nog onder ons gebracht worden. Wat een voorrecht is dat, o Heere. Wat een voorrecht is dat voor al die anderen, boven al die anderen die buiten zijn. Die het leven van deze wereld. Wat een voorrecht is het voor hen die vervolgd worden. Waar uw woord een verboden boek is. En wij mochten nog in vrijheid en ja, hier bijeen zijn om dat woord te horen. Heere, gedenk uw kerk over het wereldrond. Gedenk het volk van de Joden, o Heere, wat nog steeds in duisternis wandelt voor een groot gedeelte. Wat nog steeds daar het loofhuttefeest viert op oud-testamentische wijze. Wil het deksel van hun aangezichten afnemen, o Heere, opdat uw naam daar groot gemaakt mag worden. Opdat zij mogen geloven in wie zij gestoken hebben. Opdat zo ja, de zegen daarvan over de wereld mag uitgaan. Gedenk zo, Heer. Vervul uw belofte naar de grootheid van uw barmhartigheden. Om Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is psalm 16, vers 6. Waarvan de laatste regels luiden. De liefelijk heen van het zalig hemelleven. Zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. En wat er verder volgt. Psalm 16, het zesde vers. Deze preek was van dominee C. Smits. Laten wij deze dienst eindigen met de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.